Hoi, ik ben Barbara van Erp. Ik ben oprichter van Saar Magazine. Zoals je weet is Saar niet alleen een podcast, maar ook een hele beweging. We hebben een tijdschrift dat 6 keer per jaar uitkomt. We hebben een website, we hebben cursussen. We hebben Saar opgericht om er echt te zijn voor die hele leuke, jonge, nieuwe 50-plus vrouw van nu. Want we vinden dat er voor vrouwen met jonge kinderen is er meer dan genoeg. Voor jonge mensen is er meer dan genoeg. Bejaarden als doelgroep, dat kennen we ook wel. Maar wij worden eigenlijk overal vergeten. Adverteerders adverteren tot 49 jaar. Of ze hebben trapliften in de aanbieding. Nou ja, dan mag je met 80 beginnen. Maar voor ons is er gewoon helemaal niks. Dat betekent ook dat we het niet van adverteerders moeten hebben, maar echt van onze lezers. We proberen jullie zoveel mogelijk gratis aan te bieden, maar we moeten ook ergens geld verdienen. We zijn een klein kantoor, we hebben geen hoofdkantoor in New York, maar een klein kantoortje aan de Amsterdamse grachten, waardoor we een tikkeltje grachtengordel zijn, inderdaad. Waarvoor excuses? Nou, kijk eens even op saarmagazine.nl/abonnement. Zo duur is het niet en je helpt ons er enorm mee. Dankjewel.
Wij zijn Suzanne Rettans en Maaike Jeuken. Twee journalisten uit de Saarstal en allebei gescheiden. Dat betekent meer tijd voor jezelf en met je nieuwe lover weer ouderwets van bil. Maar scheiden is heus niet alleen maar leuk. In deze podcastserie blikken we terug en praten we met deskundigen. Hoe konden we het anders doen of zelfs voorkomen? Welkom bij de podcast Alsof scheiden zo leuk is.
Ja, en Maaike, we zijn nu ook alweer aangekomen bij de laatste aflevering van onze serie. En vandaag gaan we het hebben eigenlijk over de relatie van de toekomst. Want als je nou kijkt naar de scheidingscijfers en het feit dat we allemaal veel ouder worden en ook vaker financieel zelfstandig zijn, dan zou je je kunnen afvragen, moeten we niet gewoon af van het instituut huwelijk? En daarover gaan wij vandaag filosoferen. We gaan dat doen met Rea Darens. Zij is relatietherapeut van zowel stellen met een monogame als een open relatie. Ze heeft zelf ook een open relatie. En op basis van haar ervaring en kennis geeft zij het boek, het ligt hier voor ons, Een open relatie niet voor watjes, vol tips en tricks. Rea, van harte welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. En we hangen eigenlijk nu al aan jouw lippen vanaf het moment dat je binnenkwam hier. Voordat we het straks over al die toestanden en seks gaan hebben, wat is de stand van zaken in relatieland?
Hoe vaak komt zo'n open relatie voor?
Ik heb echt geen idee. En ik merk dat de cijfers als het gaat, als we bijvoorbeeld kijken naar het CBS of het Sociaal-Cultureel Planbureau, dan merk ik dat hier heel weinig cijfers van zijn. Wat is nou de prevalentie, wil ik zeggen? In hoeverre komt het voor in de maatschappij dat mensen een open relatie hebben, of dat ze swingen, of dat ze polyamoreus zijn? Ja. En wat wij dus ook niet hebben, is dat wij geen cijfers hebben over de duurzaamheid ervan. Dus in hoeverre gaat dat goed en in hoeverre gaat het niet goed? In hoeverre gaat het misschien eventueel ten koste van de primaire relatie? En in hoeverre misschien niet? Dus wij ontbreken best wel cijfers op dit vlak, ja.
Ja, nou, wat ik denk dat ook wel de angst is als je daarover nadenkt. Ik heb het toch ook wel een paar keer fout zien gaan, dat dan toch een van de twee verliefd wordt op een ander en dan weggaat.
Ja, hierin merk je dus ook een verschil. Dat een deel is open over de open relatie en een deel niet. Waar we ook geen cijfers over hebben, is daar nog een verschil in de echtscheiding. Dus ik heb geen idee.
Nee. Ja, of sorry, je noemde je al wat verschillende dingen. Hè? Ik vroeg me af wat de smaken zijn als je het open gooit. Want met de polyamorie en open relatie, wat is daar? Weet je, wat zijn de verschillen?
Ja, waar ik een onderscheid in maak, maar de definities die zijn, die verschillen ook. En die verschillen ook tussen Europa en de Verenigde Staten. Maar de definities die ik aanhoud is, nou, we hebben monogamie. Je zou kunnen zeggen, die zijn emotioneel en seksueel zijn die monogaam. Dan merk ik, als we dus hebben over tendensen, en nogmaals, ook dat is alleen wat ik zie en dat is ook maar een heel klein stukje. Daarbij heb ik wel het idee dat onder jongeren bijvoorbeeld er al veel meer smaken zijn in de variaties van exclusiviteit dan, ik ben 52, dan dat wij vroeger hadden. Bij ons was het gewoon, het was aan of het was uit. Ja. En ik merk bij hun is bijna een A4 velletje vol, hè? Aan
mogelijkheden.
Aan mogelijkheden. Ja. Dus ik merk dat voordat een relatie is, hebben zij al best wel wat ervaring met verschillen in exclusiviteit. Ik heb het idee dat het daarna bij hun een wat monogame fase komt. En op het moment dat dat een tijdje is geweest, heb ik het idee dat onder dertigers wat meer geswingd wordt. En je zou kunnen zeggen, die zijn dus seksueel niet monogaam, maar emotioneel nog wel. Mm-hmm. En in mijn praktijk kan ik dat ook terugzien, dat dat misschien wel een wat veiligere vorm is. Ik heb daar minder stellen van. Daarna de open relatie, dat noem ik, die zijn seksueel en emotioneel niet monogaam. Die gaan langdurige relatie aan met anderen. Maar er is wel een hiërarchie. Er is een onderscheid dus tussen de primaire relatie, het kerngezin, en de nieuwe relatie die erbij komt. En bij polyamorie merk ik dat op dit moment een heleboel verschillende smaken in zijn. We hebben solo poly, mono poly, hiërarchische poly. Ik denk zo'n 12 jaar geleden toen ik begon, toen was bij polyamorie toch meer dat daar geen hiërarchie was. Dus iedereen was gelijk. Wat ik daar wel bij merkte is het groepje, de polycule, die was wat dat betreft wel het clubje waar ze zich toe verhouden. En dan heb je nog de laatste, dat is relatieanarchie. Die hebben zelfs geen clubje meer.
Ja, ja, ja.
Die komen ook niet bij mij.
Nee. Dus... Nou, maar wat mij opviel in dat boek van jou bij polyamorie is dat daar de stelling is van, hè, we moeten van iedereen kunnen houden. En als jij met gevoelens van jaloezie kampt of je hebt ergens pijn van, dan is dat jouw probleem. Wordt eigenlijk een beetje als een zwakte gezien. Dat vond ik zo...
Ja, ja, degene die de emoties, hè, een denken die daarin kan zijn, is dat niemand verantwoordelijk is voor jouw emoties. Dus als jij jaloers bent, is dat jouw probleem. En tuurlijk, dan heb je liefdevolle partners en die willen de best je daarin steunen, maar het is jouw probleem, jij moet het oplossen. Wat ik daar lastig in vind, is dat je daarmee krijgt dat degene die de moeilijkheid ervaart, is ook degene die de moeilijkheid wordt. He, degene die het probleem ervaart, die wordt het probleem. Terwijl we ook te maken hebben met een moeilijke situatie.
Ja.
Dus moet je eens voorstellen dat je 20, 25 jaar samen bent. Je partner komt thuis en die zegt, nou, ik hou heel veel van jou, maar ik ben ook verliefd geworden op iemand anders. Nou, wat gebeurt er bij jou? Je wordt onzeker, je wordt bang. En dat er dan wordt gezegd, ach, zou jij niet eens een keer wat aan die issues gaan doen van jou?
Ja.
He, dat is ergens vrij...
koud, ja. Heel koud vind ik het.
Het is, ja. Het is wel vrij pittig. Terwijl waar ik vanuit ga, is degene die de moeilijke situatie schept, is ook degene die als eerste de verantwoordelijkheid heeft.
Ja, want dat heb, zo heb jij het ook gedaan. Hè? Jij hebt een open relatie en jij hebt de relatie opengemaakt.
Ja.
Kun je vertellen hoe dat ging?
Nou, heel spannend natuurlijk.
Mm. Ja.
Dus ja, ik denk wel dat dat een van de meest spannende momenten is geweest in mijn leven. Dat je van tevoren kun je er... Ik werd verliefd op een collega. En dat ik voor het eerst ook echt aan het nadenken was. Hè, wat doe je dan? Wat doe je als je verliefd wordt op iemand anders? Ga je er dan iets mee doen? En als je dat dan doet, hoe dan? En dat ik ook echt kon denken, als ik dit nu aan mijn man vertel, dan krijg ik eigenlijk dat ik de moeilijkheid waar ik mee worstel, dat ik het hem in zijn mix schuif. Maar dan kan ik wel zeggen hoe eerlijk ik wel niet ben geweest. Ik bedoel, hoe eerlijk is dat?
Mm-hmm.
Dus ik vond het heel erg complex. Tot ik op een gegeven moment dacht dat wat ik eigenlijk het belangrijkste vond, was dat ik merkte, goh, ik zit in een relatie. En ik zou het toch heel jammer vinden als ik 80 ben, om er dan achter te komen dat ik niet eens een vraag durfde te stellen. En dat is voor mij de reden geweest dat ik dacht, ik wil in ieder geval deze vraag gesteld kunnen hebben. En dat heb ik ook tegen mijn man gezegd. Ik zeg, nee is ook een antwoord. En als je het niet wil, ik kap alle banden, ik zoek ander werk en ik ga weg. Bij dat werk, niet bij mijn man. Hè?
Dus, ja, precies. Ja. Nee, maar dus de vraag wilde je stellen. Maar toen had je dus al nagedacht over, Oké, misschien is het een optie om de relatie open te gooien. Want jij werd verliefd, ja, je was getrouwd.
Ja.
Kinderen en werd verliefd op een collega.
Ja.
En dan moet je inderdaad besluiten, doe ik hier wat mee of niet?
Ja.
En dan kom je dus, voor het eerst verdiep je je denk ik in de mogelijkheid dat het er allebei zou kunnen zijn.
Ja.
Was dat al een lastige keuze,
ja,
voor jou?
Ik vond, en het verdiepen vond ik ook heel lastig, omdat een heleboel boeken die ik las hierover, die gingen dus er heel erg van uit, van het gunnen en dat je liefde delen is liefde vermenigvuldigen. Dat terwijl ik merkte, ik kan dit helemaal niet. Kijk, zelf een geliefde hebben is hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar als je man een geliefde heeft, nou, dan wordt het al een stuk minder leuk.
Ja, ja, ja.
En dat ik dus ook merkte dat ik had echt ook het idee van, als er twee mensen zijn die niet geschikt zijn voor een open relatie, waar dat mijn man en ik.
Want waarom?
Ja, stik jaloers.
Allebei,
ja. Hartstikke jaloers.
Ja.
En dat je dus ook merkt hoe snel dat bergafwaarts gaat. Hè? Dus wij hadden echt nachtenlange gesprekken, nachtenlange ruzies. En dan ondertussen heb je nog een geliefde waar je nog heen gaat. Nou, als er nog één avond in de week over was waarin er geen ruzie was, nou, dat was al heel wat. Plus we hebben nog drie kinderen die ook nog huiswerk hadden. Huiswerkbegeleiding, schooldingen. Dus er is bijna geen tijd. Nou, binnen een half jaar zaten wij in de diepste relatiecrisis die wij ooit hadden gehad.
Ja, maar toen had je het dus al opengegooid.
Zeker.
Ja, precies. En na dat moment van opengooien ben ik dan benieuwd. Want er zijn denk ik best veel mensen die denken, god ja, maar ja, ik ga dit echt niet voorleggen aan mijn partner of aan mijn man. Want ik geloof niet dat hij daar enthousiast op reageert. Maar jij voelde dus al snel, dit is niet alleen maar een fling, een verliefdheid met die collega, maar ik voel echt dat ik dat verder zou willen onderzoeken. Want het is toch al wat je gaat voorstellen.
Ja, het is natuurlijk alweer meer dan 12 jaar geleden. Dus ik moet wel even nadenken. Ik weet niet of het zo mooi ging als dat jij het nu schetst, hoor.
Mm-hmm.
Ik denk eerder dat ik dacht, zou ik ook vreemd kunnen gaan? Want dat was voor mij ook een optie geweest.
Ja, nou ja, precies.
En dat ik ineens merkte dat het niet eens de hoge morele standaard was, dat ik het niet deed, maar dat ik dacht, ik kan dat misschien niet. Snap je? Als ik vreemd had kunnen gaan, had ik dat misschien ook gedaan.
Oké. Ja.
Snap je? Het enige wat ik wist is, ik wil mijn man niet kwijt.
Ja.
Dat was één ding wat helder was.
Ja.
En stap twee was dat ik merkte, nou, vreemd gaan, dan zal ik continu met mijn hoofd bij mijn man zijn en me schuldig voelen en me rot voelen.
Leugens. Dus
dat gaat voor mij niet werken.
Nee.
En dan blijft dit eigenlijk over. En tuurlijk, maar dat
maar, gaat en maar hoe van, reageerde hij dan?
Ja, dat is een slecht nieuwsgesprek. Ja,
het is makkelijk zat.
Ja,
toch, ja, je voldoet niet in je eentje. Dat is toch het gevoel dat je krijgt.
Ja, ja. Mijn man die heeft een aantal jaren later nog een blog geschreven. Een gastblog bij mij. Hè. Help mijn vrouw wil een minnaar. Nou, dat is echt een kleine therapie op zich geweest. Ja,
ja.
Ja, dat is heftig. Je vrouw die komt thuis om te zeggen dat ze verliefd is op iemand anders. En je moet je daar ineens toe verhouden.
Ja, toe verhouden, ja.
Maar ze wil je niet kwijt. Want dat is natuurlijk een ander verhaal. Er zijn genoeg mensen denk, die zo'n gesprek starten en nou ja, daardoor vervolgens uit elkaar willen. Maar dat wist jij zeker. Ik wil niet van hem scheiden.
Nee, ik wil niet van hem scheiden. Nee, sterker nog, op een moment, want ik kan wel zeggen, ik wilde op mijn 80ste denken, ik wil die vraag hebben gesteld. Maar dit is nogal een vraag. Hè?
Ja.
Dit is niet, wil je pindakaas hebben of jam?
Nee.
Hè, dit is echt wel, dan leg je een bom onder je relatie.
Ja.
En op een moment dat ik die vraag stelde, kon ik ineens ook echt voelen hoe ontzettend belangrijk mijn man voor mij was.
Ja.
Dat ik ineens dacht, ik zet nu mijn relatie op het spel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En hij reageerde boos, verdrietig.
Nou, in het begin nog heel naturel. Oh ja. Maar dat waren de eerste 3 minuten, denk ik. En daarna was het, dan krijg je dat alle vragen komen. En wie is het en wat is er gebeurd? En ja, zeker. Ja. Dat is pittig.
Het lijkt me dat je dan op dat moment heel rustig aan moet gaan doen. Dat je niet denkt, oh, nou heb ik het verteld of dat ik dit wil. En nu ga ik vrijdag met mijn minnaar afspreken.
Ja.
Ik denk dat je heel langzaam te werk moet gaan.
De langzaamste bepaalt het tempo. En dat is dat is ook zo'n gevleugelde uitspraak. En iedereen zegt van ja, 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 iedereen snapt dat ook. Maar het gaat nog verder dan dat. Dus het gaat er niet alleen om dat mijn man. Hè, ik had bij mijn man ook aangegeven, het enige wat ik vraag is dat je hier een maand over na wilt denken. En na die maand hakken we de knoop door. En op dat moment wil het ook zeggen dat er ook echt in het minnaarschap ook even een maand een pauze is. En ik weet nog dat mijn man toen zei, ja, maar nu heb jij iemand en ik heb niemand. Nee, klopt. Dus dat wil zeggen dat er nog meer pauze erin komt. Dat ik op dat moment ook echt kon denken, ja, hè, in minnaarschap ook de lusten zijn er, maar de lasten ook. Hè? Dus dat ook iedereen eraan kan wennen, ook een minnaar eraan kan wennen, dat de langzaamste tempo bepaalt.
Ja.
En hoe beter het thuis gaat, hoe beter het in minnaarschap ook gaat. Maar dat je ook echt de tijd kan nemen om in partnerschap die emotionele kink en die verbondenheid, dat die ook echt even weer hersteld kan worden.
Dit heeft dus echt helemaal, dit klinkt helemaal niet als lekker er iemand bij en hartstikke idee. Maar dit is echt een hele ingewikkelde exercitie. Hè?
Ja, dit is hard werken. Ik vergelijk het ook altijd. Kijk, wij waren 23 jaar monogaam geweest. Hè? En monogamie is ook niet makkelijk. Hè? Laten we daar helder over zijn. Maar vergeleken met de open relatie is monogamie toch eenvoudiger wat dat betreft.
Ja.
En ik vergelijk dit eerder met een soort wandeling over bergtoppen, waarbij je dus ook echt verbonden bent aan elkaar met zo'n touw. En dat ook echt. Dus die emotionele hechting. Die is voor mij heel erg belangrijk geweest.
Ja, maar want dat viel mij ook op toen ik jouw boek las. Dat het zo. Je hebt zoveel om over te praten. Weet je, vaak in monogame relaties of in langere huwelijken. Ja, daar komt de sleur er een beetje in. Eigenlijk praat je steeds minder met elkaar. En ben je gewoon niet zo verbonden meer. En hier ga je allerlei ingrediënten in stoppen die. Ja, voor heel veel gedoe zorgen. Heel veel emotionele hoogte- en dieptepunten. Wat het leven heel intens maakt natuurlijk. Al die emoties en al. En dat moet allemaal over gepraat worden. En ik denk dat je nog nooit zo in verbinding hebt gestaan als ooit.
Ja, en ik weet dus niet of je in monogamie dus per se minder verbonden bent. Ik bedoel, stel dat mijn man nee had gezegd, dan was ik net zo gelukkig geweest.
Denk je?
Ja, want je weet niet, je weet het alternatief niet.
Nou, je werd wel verliefd natuurlijk.
Ja, ik werd wel verliefd. Maar ik bedoel, als ik dat had moeten parkeren, dan heb je het even lastig. Maar dat zou niet het einde van mijn leven zijn geweest. Ik had ook heel veel.
Nee, want je had dan ook kunnen praten over, maar goh, maar wat mis ik dan? En dat je daaraan werkt.
Ja, of niet. Of dat het gewoon geparkeerd wordt. Dus monogamie is absoluut geen verkeerde vorm. Het is een hele veilige vorm. En waar je ontzettend gelukkig in kan zijn. En wat ik wel merk bij open relaties is net wat jij al schetst. Het is veel gedoe. Gedoe is goed, zeg ik ook, hoor. Oh.
Maar wat is er dan goed aan dat?
Nou, de mantel der liefde gaat eraf.
Ja.
Dus in het begin merk je dus dat alles wat je in een monogame relatie nog accepteerde, zoals bijvoorbeeld wij hadden, meestal was ik degene die de uitjes regelde en die zorgde voor oppas. En mijn man die doet zoveel andere dingen, maar dit was iets wat ik deed. Nou, hartstikke leuk. Totdat mijn man ineens de uitjes ging regelen voor zijn geliefde. Toen dacht ik, ja. Toen waren de rapen gaar.
Ja.
Snap je? En ineens krijg je dat alles wat je met liefde.
Niks is
en
meer vanzelfsprekend.
Niks is meer vanzelfsprekend.
Nee.
Ja.
Oh, wauw. Je gaat je eigen relatie dus ook anders beoordelen. Want bij een ander kan het dus wel. En nu lukt het hem wel.
Exact.
En, ja.
Ja, de geliefde wel ophalen met de auto. En bij mij zeggen, kun je de tram niet nemen? Ja, dat was klaar natuurlijk, hè?
Ja. Nou, maar dat is inderdaad wat ik me afvraag. Ja. Het levert natuurlijk gevoelens van jaloezie op. Zelf met je minnaar, ja, daar heb je geen probleem. Ik zou ook zo allerlei minnaars kunnen hebben. Zelf geen enkel probleem mee hebben. Maar het idee dat mijn man met iemand anders, vind ik minder leuk. Maar je krijgt natuurlijk toch dat hij een weekend weggaat met de vriendin. Of lekker uit eten gaat of zit te appen. En dat moet je dan allemaal aanzien.
Ja, en het is niet. Ja, dus wat je al schetst, hè, je komt jezelf natuurlijk ook tegen. Hè?
Ja.
Dus in hoeverre kun je daarmee omgaan? En wat ik in het begin al aangaf is, wij waren allebei heel jaloers. Ik ook. En ik heb dus ook heel lang gedacht, ik ben een jaloerse vrouw.
Was er ook aanleiding dan toe om steeds jaloers te zijn?
Ja, er is altijd een aanleiding. Dat is net. Ik bedoel, als ik kijk naar waar ik mezelf in tegenkwam, is dat op het moment dat dingen niet goed gaan, dan ga ik ruzie maken. En ik vind ook altijd dat ik gelijk heb. Totdat ineens mijn minnaar dezelfde zinnen ging zeggen als mijn man. En dat ik ineens dacht, oh, wat erg.
Oh.
Ja, het ligt aan mij. Snap je, als ik gescheiden was geweest, had ik misschien gedacht, goh, ik val op hetzelfde type. Nummer 1 was niet goed. Nou, nummer 2 gaat hem ook niet worden.
Ja.
Maar ik was bij mijn man gebleven. Dus ineens kreeg ik de spiegel terug. Dat ik dacht, hey, ik hou van mijn man, ik hou van mijn minnaar. Ze zeggen hetzelfde.
Ja.
Misschien ligt het toch echt aan mij.
Ja.
Dus je merkt ook daarin in dat proces. En zeker wat jij dus aangaf, die jaloezie. Dus ik dacht, ik ben een jaloerse vrouw, ik kan dit niet. Totdat hij op een gegeven moment een geliefde kreeg. En die geliefde, die had ik echt nooit gezien. Maar ik voelde haar solidariteit door alles heen.
Ja.
En dat ik voor het eerst merkte dat er nul jaloezie was. Dat hij gewoon naast mij in bed kon hij een appje sturen aan haar. Dat kon zeggen, joh, doe er even de groeten. En dat ik ook gewoon omdraaide en ging slapen. Dus ineens merkte ik dat er dus twee factoren voor mij waren. 1, hoe goed was de band met mijn man? Op het moment dat die goed was en hij kon zich verhouden tot mij. Had zoiets, ik snap waar je bent. Dus dat was allemaal oké. En er was ook nog een keer een geliefde die steunend was aan onze relatie. Waar ik nul claimend gedrag bij voelde. Maar iemand die solidair was. Echt een vriendin van de relatie. Nou, dan is een open relatie ontzettend goed te doen. Mensen krijg ik niet in mijn praktijk, dat snap je wel.
Nee, precies. Die hebben het helemaal onder controle. Maar en leer jij die dames ook kennen waar jouw man relaties mee heeft?
Een aantal wel, een aantal niet. Dus het hangt ook een beetje van hunzelf af. En ik merk zelf in het begin, het hangt er vanaf of het toevallig zo uitkomt. Maar ik ben gelijk even aan het denken, hè. Dat zie je wel. Mm-hmm. Maar de eerste paar jaar merk ik, nou, bouw eerst zelf maar een relatie op en daarna kunnen we wel verder kijken. Dus ik merk dat op een natuurlijke manier merk ik van beide kanten dat er vaak is van, nou, eerst even dat ze zelf de relatie opbouwen en dan pas als er ruimte is, dan ontmoeten we elkaar.
En behoeften.
En behoeften. Wat ik me dan ook afvraag, zijn het dezelfde types als jij of gaat die andere kanten exploreren, zeg maar?
Ja, ik vind, hij heeft hele, hele lieve vriendinnen. Echt. Veel liever dan ik. Ja, en ze kunnen ook heel lekker koken. Ja.
Nou, wat dus lekker, dan ligt er geen druk meer op jou dus. Hè?
Nee, ja, als ze bij ons thuis zouden koken, maar dat is niet zo. Hè? Maar
nee, je denkt, mist hij dat bij mij?
Nou, dat me dat lieve, dat ik echt dacht, oh, want ik word ouder, dus de ruzies, dat is echt minder. En mijn man en ik zijn heel erg goed nu, dus dat scheelt ook. Maar ik kon wel denken, bij ons thuis hebben we de ruzies en daar heb je het gezellig, weet je wel. En ze zijn altijd zo lief en begripvol. Dus die kon ik wel voelen, ja. Ik weet wel dat mijn man op een gegeven moment zei tegen mij, want hij heeft in het begin zei, ja, maar jij bent ook lief. En dacht ik, ja, wie hou je nou voor de gek? Hè? Dus die paste niet. Maar op een gegeven moment zei hij tegen mij, jij bent niet saai. En toen dacht ik, oh ja, dat geloof ik direct. Ja. Hè, ik ben misschien niet altijd de aardigste, maar ik ben niet saai.
En dat is ook een leuke om te horen.
En nou, dat ik ineens dacht, oh ja, dit kan het ook. Ja,
ja. En ik kan me voorstellen, het is een soort homebase heb jij met je man. En vanuit daar, zeg maar, als je maar in verbinding blijft met elkaar, mag je van alles ontdekken. Maar kan natuurlijk toch iemand zijn waar je je relatie met je man wel voor zou willen verbreken. Of dat je man iemand tegenkomt van, ja, maar nee, dit is toch echt iemand waar ik echt mee verder wil. Is die angst er dan altijd?
Je hebt in verliefdheid, hè, dus een hoogleraar, Robin Dunbar, die heeft een boek geschreven, Liefde en Bedrog. En daarin schetst hij dat er twee vormen van verliefdheid zijn. De een noemt hij de aandachtshypothese en de ander noemt hij de ombuigingshypothese. En in het ene geval word je verliefd. En op het moment dat je die persoon ziet, dan je hele hart wordt warm. Hè. Maar op het moment dat je thuis komt, denk je, oh, maar ik heb ook nog een hele leuke partner. Dus dat zijn de verliefdheden die je mee naar huis neemt.
Ja.
En dan merk ik ook dat de relatie thuis daarin opbloeit. Nou, ik denk waar jij het over hebt, is over de verliefdheid. Dat je iemand ziet en dan vallen als het ware de schellen je van de ogen. Dat je denkt, oh ja, ik ben al 20 jaar samen, maar hey,
ja, dit kan ook.
Dit is de ware liefde. Ja. Ik heb me gevergist. Ja. Nou, dat zou een hele ingewikkelde vorm zijn. Ja.
Ja.
Ik heb mezelf niet zo meegemaakt. Mijn man en ik zijn allebei echt wel verliefd geweest op anderen. Maar we hebben het nooit gehad dat we dachten, oh, maar dat is ten koste. Ik heb nooit gedacht dat ik mijn man kwijt zou raken aan een andere vrouw. Ik heb alleen maar wel eens gedacht, als ik hem kwijtraak, dan is het vanwege onze ruzies.
Oh, en dan ligt het gewoon bij jou?
Het ligt bij mij.
Oh, okay.
Ja, dus dat, als ik hem kwijt zou raken, zou ik kwijtraken aan mezelf.
Ja.
Ja, dat vond ik ook echt wel een nare gedachte toen de tijd.
Ja, snap ik, ja.
En tegelijkertijd, toen ik hem uitsprak, was er acuut weer verbondenheid met mijn man.
Ja. Ja. Maar het zijn dus altijd, over het algemeen, als ik jou zo beluister, relaties ernaast. Geile sekspartijen, eenmalige acties, een week of twee weken. Het zijn echt diepgaandere dingen als ik jou zo beluister.
Ja, dat hebben mijn man en ik wel. Wij zijn niet zo van het swingen. Nee. Maar ik ken er genoeg, die hebben zoiets, ja, ik hoef al die verantwoordelijkheid er niet bij. Hè? Er komt ook een verantwoordelijkheid bij kijken als je een andere relatie hebt.
Ja.
Dus als je kijkt op de lange termijn, hoe ga je ermee om als iemand ziek wordt? Hoe ga je ermee om als er een keer wat aan de hand is bij die ander?
Ja.
Dus dat is een hele andere dynamiek. Dus er zijn ook genoeg die zeggen, ja, ik wil gewoon lekkere, fijne, ik wil spelende seks.
Ja.
En daar blijft het bij.
Ja. Ja, en dan heet het ook anders. Hè? Dan is het ook niet echt een. Valt het dan ook nog onder polyamorie?
Ja, ik noem dat meer swingen dan. Dus ja. Die gaan naar feestjes, die gaan naar clubs. Of die spreken met andere stellen af, maar het blijft...
Dan is het gewoon een spannend extraatje voor de seks. Bijna alsof je dildo of zo...
Om maar iets te noemen.
Een dildo met armpjes en
met een hart.
Een neven dildo.
Ja. Ja, je leert in het spelen, in de seks leer je ook nog een heleboel. Hè? En ook hoe zorg je daarin voor elkaar? Dus ik merk, want die stellen krijg ik ook wel. Dan gaan ze naar een club toe. En kijk, waar je in monogamie kun je jezelf helemaal verliezen in de seks. Dus ook in de seks wordt het 100%. Maar als je verliest in de seks met de ander en je partner is er ook nog en je vergeet die. Ja, snap je? Dus je merkt in een non-monogame relatie is er altijd nog... de ander waar je nog, je partner waar je toe te verhouden hebt. Hè?
Ja.
Dus het is nooit meer helemaal 100%.
Je moet er ook in blijven investeren, neem ik aan. Want je die relatie met jouw man, die moet ook gewoon heel erg in leven blijven.
Ja, maar investeren gaat vanzelf, hè?
Ja?
Er komt gewoon ruzie.
Oké. Dus, ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat komt gewoon ruzie.
Ja.
Nee, maar tijd met elkaar. En samen erop uit. Je hebt natuurlijk het ouderschap, maar daarnaast ook. Kan dat niet snel in de verdringing komen? Ja. Hoe werkt dat?
Ja, dit is tuurlijk. Hè? Dus wat ik meestal aangeef, de kaasschaafmethode werkt niet. Dus het kan niet zo zijn, we hebben en een drukke baan en we moeten nog eens een keer overwerken en we hebben bestuursfunctie en we doen ook nog een keer de kinderen coachen en dan is er nog huiswerkbegeleiding en we hebben nog de familie waar we alle verjaardag en we hebben nog een geliefde. Oh ja, en we hebben ook nog een partner.
Ja,
ja, en dat is altijd last dat de partner thuis, daarvan wordt heel vaak verwacht dat die wel begripvol is. Nou, dat begrip mag wel een tandje minder.
Ja.
Dus op een moment, ik ga er eigenlijk vanuit de tijd die je met de geliefde besteedt, als ook de tijd die je met je partner besteedt, plus nog extra tijd, want er komen ruzies en die moeten uitgepraat worden.
Ja, zo ja. Mm-hmm. Ja.
Dus
ja.
Het is twee keer zoveel tijd thuis.
Ja. Ja.
En dat wil zeggen dat je iets moet skippen.
Ja. Ja. Dus je avondje badmintonnen, bijvoorbeeld.
Ja, je zult een keuze moeten maken, want het is nooit dat de avond met de geliefde wordt opgegeven.
Oh.
Ja, die is er ook.
Daar is natuurlijk echt daar sta je in vuur en vlam. En dan wil je dus echt alles voor doen. Ja, nou, dat is nog lastiger. Sowieso denk ik echt gelijk aan Excel-sheets, hoor. Als ik aan jouw leven denk. Denk, oh, wat een planning. Wat ontzettend ingewikkeld kan dat zijn.
Ja, maar hoe langer de relatie duurt, hoe meer je natuurlijk krijgt dat ook in een bepaald stramien komt. Hè? Dus ook daar komt een ritme in.
Ja, want jij zei, niks is zo saai als het minnaarschap. Nou, die moet je echt even uitleggen.
Ja, nou, kijk, minnaarschap is ontzettend leuk. En ik vind het een hele mooie gedachte dat je met meerdere mensen om je heen een intieme relatie op kan bouwen, dat je daarmee oud kan worden.
Ja.
Dat je als het ware je eigen familie hierin kan scheppen. Maar na de eerste 2 jaar, als die verliefdheid voorbij is, net als in monogamie, krijg je dat in minnaarschap ook. Dus op een gegeven moment kun je het uittekenen. 1 keer in de week ga je erheen, je gaat even kletsen, je gaat wat eten, je gaat misschien een serietje kijken. Ook dat gaat komen, dat je gewoon een serietje gaat.
En volg je dan dezelfde serie?
Dat zijn hele gevoelige.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik echt heel grappig details. Van nee, die kijk ik al met een ander.
Ja. Ja, of nee, die wil ik niet kijken, want die kijk je al.
Ja. Precies. Oh, wat
lastig.
Ja, en daarna heb je seks. En 's ochtends nog een ontbijtje. En je gaat weer verder. En dan weet je, nou, dit gaat nog 20 jaar zo door.
Ja.
Je krijgt natuurlijk veel meer seks, sowieso.
Nou, wat ik daar wel in geleerd heb, is... Je hebt veel meer seks. En zeker in het begin als je opent. Dus aan de ene kant heb je al het gedoe en al die gesprekken die ook zo belangrijk zijn. Dus als het enige wat ik mensen mee kan geven, schrik niet van het gedoe. En schrik ook niet van de ruzies. Hup, stap erin. Liever nog een stap naar voren dan een stap terug. En dus ga het vooral vol aan. Maar je hebt ook dat de seks, die wordt ook veel meer. Dus we hadden al die ruzies in het begin, maar we hadden ook ontzettend veel seks. Gewoon seks samen, seks voordat je naar een geliefde gaat, seks als je weer terug gaat, dan ga je partner naar geliefde, heb je ook weer seks voordat je naar de...
Ja, met je partner bedoel je, heb je het nu over.
Thuis,
met je man.
Met je partner.
Oh, okay, ja,
dus
ja,
je hebt niet alleen meer seks buiten.
Oh, daarom kijk je er zo zorgelijk bij. Ik denk, ja, heel veel seks en je kijkt zo moeilijk bij. Oh ja, dat is... Ja. Nee, maar inderdaad, daar moet je op voorbereid zijn. Ja, nee,
maar er komt natuurlijk een levendigheid boven.
Nou,
door
dat niet
al die...
alleen. Hè. Het is ook, ik merk dus eigenlijk dat daar waar de emotionele verbondenheid een kink krijgt, waar je nog echt aan moet werken, merk je dus dat in de fysieke verbondenheid brandt het vuur van alle kanten.
Ja, ja, ja.
Dus het is net alsof er op die manier, op een natuurlijke manier, toch een soort evenwicht en een balans wordt gecreëerd.
Ja.
Dus.
Maar is het dan iets wat je alle zeg maar ingedutte stellen die bijna nooit meer seks hebben zou aanraden, of moet je toch wel uit een bepaald hout gesneden zijn?
Oh, dat zou ik echt niet weten.
Nee.
Nee, ik weet niet of ik mensen een open relatie aan zou raden, want het is het gedoe en de emoties kunnen echt heel hoog oplopen. Maar voor degene die erin zitten, dan zeg ik ja, je loopt vast, kom bij mij. Maar,
en niet voordat ze. En als mensen het overwegen, komen mensen ook naar jou toe ja, om.
Van wat komen we tegen?
Ja, wat ja. gaan we tegenkomen als we hiervoor kiezen?
Ja.
Ja?
Die komen ook. Ja, er zijn er niet veel. De meeste die komen, komen echt omdat ze al in het gedoe zitten. Mm-hmm. En sommigen die doen het als voorbereiding. Maar ja, dat is meestal gewoon. Je moet het ervaren om echt erachter te komen hoe het zit. Kijk, het scheelt natuurlijk wel dat ik bepaalde dynamieken kan uitleggen. Mm-hmm. Ja. Dus wat je in monogamie bijvoorbeeld merkt, je zou kunnen zeggen dat zijn twee gelijkwaardige partners. Maar je merkt op het moment dat er een ander bij komt, dan heb je een groepje. Mm-hmm. Met verschillende rollen.
Groepsdynamiek.
Je hebt ineens groepsdynamiek.
Ja.
Exact. En dan krijg je dus degene die in het midden is. Hè, dat noem ik de schakelpartner. Vanuit de Verenigde Staten noemen ze dat hingepartners. Ik heb heel lang gezocht naar een Nederlands woord. En vanuit mijn intervisie kwamen we met schakelpartner. En ik merk dat dat woord ook heel erg aanslaat. Hè? Dus als degene die in het midden is.
Dat dan... ben jij met je man bijvoorbeeld? Of?
Nee, ik ben bijvoorbeeld de schakelpartner als het gaat om mijn man en mijn geliefde.
Oh ja, ja, oké. Okay, ja.
En mijn man is de schakelpartner als het gaat om mij en zijn geliefde.
Ja, ja.
En zo kunnen dus die rollen van schakelpartners kunnen eigenlijk wisselen.
Ja.
En degene die de schakelpartner is, die heeft in mijn ogen ook de meeste verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus ik geef altijd aan, van meer dan één houden is makkelijk. Voor meer dan één kunnen zorgen, dat is de uitdaging.
Ja.
He, dus daar ligt de eerste verantwoordelijkheid. En dan heb je dus de bestaande partner thuis. Daarvan willen we natuurlijk dat die het accepteert. Maar dat gebeurt meestal pas wanneer de geliefde respecteert.
Ah, okay.
Dus ja. Dat zijn de woorden waar ik nu vooral mee aan het spelen ben. Hè? Dus een schakelpartner beschermt en die vangt alle kogels op.
Mm-hmm.
Want je doet het altijd verkeerd als schakelpartner. Kies je voor je geliefde, dan is je partner thuis boos. Kies je voor je partner, dan is je geliefde teleurgesteld.
Ja.
Dus die krijgt altijd, dus je moet wel tegen het gedoe kunnen.
Ja.
Dat het
ja.
in het begin, dat je echt door die fase van falen heen moet. Van goh. Ik kan het nergens goed doen.
Ja, en er verandert natuurlijk ook veel in de dynamiek. Als je, kijk, als je allebei een leuke andere relatie erbij hebt, dan is dat in evenwicht. Maar ja, het gaat natuurlijk ook wel eens uit, zeg maar. Dan verandert er ook veel.
Ja, ik vergelijk dus een non-monogame relatie als een mobieltje boven een babybed. Hè, met al die dingetjes die eraan hangen. En je merkt dat op het moment als één deeltje in beweging komt, raakt alles uit balans.
Ja.
En je kan je voorstellen, omdat er meer deelnemers in zijn, is er heel vaak iets uit balans.
Mm-hmm.
Dus het gaat er vooral om dat we niet zo bang zijn dat dingen uit balans raken, maar dat we vooral meer bezig zijn, hoe kunnen we het daarna weer in balans krijgen?
Ja.
Jeetje joh, ik zie het echt voor me dat jullie gewoon met hele grote werktekeningen, met allerlei ingewikkelde dingen, boven een keukentafel zitten. En dat je constant eigenlijk in een soort machinekamer ben je gewoon aan het monitoren. Gaat het allemaal goed? En is iedereen nog happy? En het klinkt voor mij echt als enorm bewerkelijk.
Ja, nee, het gaat juist omgekeerd. Hè? Dus een non-monogame relatie is geen rationeel proces. Dus de gedachte, als we het van tevoren dus met werkentekeningen zouden doen, dan kunnen we het goed laten gaan. Nee, ga er maar vanuit. Er is altijd gedoe. Dus
okay.
Het is eerder omgekeerd. Er komt een piepsysteem.
Okay.
Er is iemand die hartzeer heeft of die onzeker is of die jaloers wordt. Dat zijn de alarmsignalen dat er dus iets niet goed gaat.
Ja.
En in hoeverre zijn we dan in staat om te kunnen zeggen, ja, ik doe hier ook iets in. Ik ben ook veel te verliefd.
Oh, ja.
Je hebt gewoon gelijk.
Oh ja, ja. Okay.
Ik laat me hier helemaal in meenemen. En ze is ook veel te leuk, klopt.
Ja.
Ik vind haar zelf eigenlijk ook te leuk voor mij. Nou, dan heb je alweer een heel ander gesprek.
Oh,
hè?
Wat grappig. Ja. Oh, wat grappig, ja.
Dus het is eigenlijk, je hebt gewoon de primaire relatie. Ja. Die moet gewoon bovenaan blijven staan. En, en vanuit die veiligheid, als dat goed zit.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende aanvliegroutes hierin. Dus ik merk als er stellen al samen zijn. Ze zijn al 10, 15, 20 jaar samen. Ze hebben al kinderen. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat nest ten alle tijden wilt beschermen. Maar stel nu dat iedereen gescheiden is of ze zijn single, dan heb je een hele andere aanvliegroute. Dan kun je op dat moment kun je bijvoorbeeld denken, nou weet je wat, we gaan met z'n drieën en we gaan kijken of we zo een bepaalde familiestructuur op kunnen bouwen. Mm-hmm. Dus je ziet dan ook het verschil tussen een soort family bonding en het kerngezin. Dus bij een open relatie, dan ligt de focus op het kerngezin, hè, dat dat intact blijft. Mm-hmm. Maar op het moment dat iedereen vanuit een single positie... Oh, volgens mij raakte ik iets aan. Maar vanuit een single positie erheen gaat, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken, nou, we kunnen allemaal, hè, dat er geen hiërarchie is, dat we gewoon non-hiërarchisch instappen. Ik merk wel dat, net zoals dat je in monogamie hebt, dat bij een nieuwe relatie, hè, dat daar een kans is van 65% dat het binnen 2 jaar uitgaat. Datzelfde zie ik bij non-monogame relaties. Zei ik de zin nou goed?
Ja, denk ik. Doe hem gewoon nog een keer.
Ik doe hem nog een keer, dankjewel. Ja. Dus daar waar ik in monogamie, hè, dus de kans dat een eerste huwelijk eindigt in een scheiding is volgens mij op dit moment rond de 40%. De kans dat een tweede huwelijk in een scheiding eindigt is 65% binnen 2 jaar. Dat zijn cijfers die we eigenlijk nog niet weten. Ja? Of wel wat weten, want ze staan er wel aangegeven.
Want vaak denken we, ik bedoel, dat wij denken dat ook. Wij zijn allebei met iemand anders weer. En wij denken zelf dat dat goed gaat, omdat we hebben geleerd van onze eerste huwelijk. En waar we op moeten letten, wat je niet moet doen. Dus eigenlijk denken we dat het beter...
En je mag opnieuw kiezen. Dus iemand die nu beter bij je past, zou je denken.
Ja,
maar,
ja je neemt jezelf mee.
Ja, dat zeker. Ja.
En wat je ook merkt is bij een volgende relatie, als we het hebben over monogamie, dan hopen we toch dat die beter is dan de relatie die we hadden. Dus de lat ligt al hoger. Er kunnen kinderen zijn, kinderen van jezelf, kinderen van de ander waar je mee te maken hebt. Exen, in hoeverre zijn de exen steunend aan de nieuwe relatie of niet? Dus er zijn veel meer aspecten die
kunnen verstoren, zeg maar.
Die kunnen verstoren en lastiger kunnen maken. Ja. Ja. En ik merk hetzelfde. Hè? Ja. Binnen non-monogamie, dan is in het begin ook de gedachte, oh, als we maar veel van elkaar houden, komt het allemaal goed. Maar ik merk dat het daar net zo lastig is om die nieuwe relatie, om dat goed te houden.
Ja.
Dus ik kan me ook, hè, als wat ik in ieder geval bij stellen in mijn praktijk ook aan kan geven, is gebruik ook even de eerste 2 jaar in ieder geval, liever nog de eerste 3 jaar, om elkaar te leren kennen, bijvoorbeeld voordat je de kinderen erbij betrekt.
Ja.
Sommigen die zouden het liefst gelijk al met elkaar op vakantie gaan. En,
nou, dit is gewoon na een scheiding, zeg maar, met je nieuwe partner. Bedoel je dat?
Nee, ik bedoel gewoon in een non-monogame relatie. Je opent de relatie, de geliefde heeft ook kinderen, jij hebt kinderen. En in hoeverre kunnen we dat allemaal samen doen?
Mm-hmm.
Dan kan ik wel denken van, misschien is het verstandig om de eerste 2 jaar gewoon eerst elkaar te leren kennen. Wacht vooral de eerste ruzies af. In hoeverre kun je dan nog een klik hebben? Want ik merk dat de kans dat de relatie met de geliefde goed blijft gaan, die kan ook heel makkelijk eindigen, hè, na 2-3 jaar.
Ja.
Dus, en dan krijg je eigenlijk alsnog, stel nu bijvoorbeeld dat jij 3, laten we eens wild doen. Je hebt 3 geliefdes. De kans dat er dus na 2 jaar, dat ze er alle 3 nog zijn, dat is nog maar 1/3. Dus er bestaat de kans dat je dus na 2 jaar nog maar 1 geliefde over hebt.
Ja, oké. Okay. Geliefde. Dus dat is naast je partner, naast je echtgenoot.
Ja, en deze bedoel ik het meer dan iedereen gelijkwaardig is.
Ja, ik merk dat ik dat wel. Dat ik die termen, ik kan me heel goed voorstellen dat jij hebt gezocht ook naar termen. Want je gaat dit heel snel door elkaar gooien.
Oh, wat goed.
Ja.
Dit is absoluut waar. En ik vind het ook heel ingewikkeld, hoor.
Ja.
Termen blijven ingewikkeld.
Ja.
Je merkt, er zijn mensen die noemen alles gewoon partners. He, dus de primaire partner is een partner. En mag je dan wel secundair zeggen, dan is dat niet zielig.
Oh ja, oh ja. He,
dus dat is dan ook altijd ingewikkeld.
Ja, weer het gelijkwaardig.
Ja, en dat er zijn ook gewoon meer afhankelijkheden. Dus het is ook absoluut zwaarder. Het is ook niet makkelijk voor een geliefde. Hè? Als je een monogame relatie hebt, dan heb je gewoon gelijk je positie.
Ja.
Maar als je als nieuwe relatie erbij komt en er is al een kerngezin, wat is dan je positie?
Ja. Ja.
En je merkt dus daar waar je in monogamie het kan zien als een resultaat, dan merk je juist in non-monogamie dat het een proces is.
Ja.
Een proces waar echt een paar jaren overheen kunnen gaan.
Ja.
Voordat je daadwerkelijk een positie kan krijgen. Dus ik merk ook, als ze maar eerst voorbij de eerste 3 jaar zijn, dan merk je dat je de 3 tot 7 jaar krijgt. Hoeveel non-monogame relaties komen voorbij die 7 years itch?
Ah ja.
Ik weet het niet.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je zeg maar extra bescherming, zeg je ook, voor je kerngezin, voor je. Als die er is, in jouw geval. Maar de geliefdes die jij erbij hebt, Ja, die genieten natuurlijk niet exact die bescherming. Want die kunnen wat makkelijker voorbij gaan.
Ja, dus ik merkte mijn eerste geliefde, die was gescheiden. Je zou kunnen zeggen, die was single. Daar kon ik die verantwoordelijkheid ook heel sterk voelen.
Ja.
En ook met verjaardagen. En hoe doe je dat? Dus, dus toen hij overleed na 6 jaar. En toen dacht ik wel, als ik nu geliefdes heb, dan wil ik alleen nog maar geliefdes die zelf ook nog partners ernaast hebben.
Ja. Anders is die verantwoordelijkheid zo groot.
Zeker.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want voor hem was jij de enige, maar hij was niet de enige voor jou.
Nee, en ik weet wel, na een aantal jaren heb ik het met hem ook over gehad, hoor. Dat ik dacht, het zou misschien toch wel fijn zijn als je nog vriendinnen erbij had. Werd ik weer jaloers, hè?
Ja.
Maar, en hij heeft ook wel vriendinnen gehad, maar... ja, niet. Ik was toch wel een beetje zijn primaire, zijn vaste vriendin, ja. En nu heb ik partners die dus zelf ook echt hun eigen relaties ernaast hebben.
Ja, precies. Waar ik benieuwd naar ben, als jij, je schetst inderdaad gewoon even je gezinsleven, inderdaad, met alle bijlessen, alle sportclubjes en verjaardagen, et cetera. Het zijn echt relaties die je ernaast hebt met je geliefde.
Ja.
Heb je dan ook zo'n vol leven met anderen? Je hebt natuurlijk geen kinderen, maar ik bedoel, zit je dan ook echt helemaal...
Ja, mijn kinderen zijn het huis uit, klopt. Dus ja. dat,
nee, maar met die nieuwe relatie bedoel ik, heb je dus geen kinderen. Dus dan heb je dus dat gedoe niet. Hè? Maar heb je dan, zit je ook in het sociale leven van je geliefde op zo'n moment? En ken je zijn familie? En...
Nou, ik heb 2 geliefdes. Mm-hmm. En van beide ken ik hun vriendinnen. Mm-hmm. Dus dat is al de eerste. En dan, daar heb je mee te maken. Op het moment dat je geliefd is. En klikt dat? Want dat zijn niet de mensen waar je zelf voor gekozen hebt.
Nee.
Je kiest voor je geliefde.
Ja. En ik denk toch ook dat je dan eigenlijk de favoriete geliefde wilt zijn. Of is dat niet? Of is dat mijn kleine...
Ik denk dat dat wel een soort van niet. Logisch.
Nee, en dat heeft ook te maken met die verantwoordelijkheid. Dus ik ben altijd blij als er een primaire partner is die op één staat.
Maar ga je dan niet valsige dingetjes doen als haar speltjes laten liggen?
Nee, absoluut niet.
Want het is bekend natuurlijk.
Maar ik herken dit wel van andere geliefdes. Ja. Dat die dat soms even kunnen doen of iets vergeten.
Dus even je geurtje aandacht achterlaten.
Nou, even extra aandacht willen, dat soort dingen.
Je terrein afpissen gewoon.
Ja. En dit stukje met territoriumdrift, sommigen hebben dat wel.
Ja.
Ja, dus je merkt het met cadeautjes ook. Hè? Ja. Dus dan wordt er een plant gegeven voor in de tuin. Dat ik denk, niet in mijn tuin dus, hè? Ja.
Nee.
Oh, wat grappig, ja?
Terwijl als ik een geliefde heel erg zou mogen, dan zou ik denken, oh, wat leuk, weet je wel. Oh, daar word je alleen maar mooier van. Dus je kan daarin wel merken, ik kan bij mezelf merken...
En met geurtjes of zo, of parfum, dan raak je toch die ander, zeg maar, de hele tijd.
Ja, nee, daar wordt wel over nagedacht.
Ja?
Ja.
Ja. Ja. Je moet een hoop nadenken over... Maar blijkbaar maakt
vanzelf.
Het... Ja?
Ja. Ja,
maar je vindt gewoon niet iedereen even leuk. En dat is dus heel menselijk, dat laat je merken.
Het zit bij mij eerder nog om van hoe kijk, het hangt er vanaf of ik zelf de secundair ben of dat ik de primair ben.
Ja.
Hè? Dus in de primaire relatie merk ik dat ik wel vrij beschermend kan zijn. Niet alleen aan mijn eigen geliefdes, maar ook de geliefdes van mijn man. Maar ik verwacht daar ook iets voor terug. Dus ik verwacht dat er wel solidariteit is met het gezin. En dat ze ook begrijpen dat dit een non-monogame relatie is. Er zijn geen monogame rechten hierin.
Nee.
Hè? Iedereen is non-monogaam. Ook jij als geliefde. Ja. Ook al is mijn partner je enige, jouw primaire partner... dan nog blijft het een non-monogame relatie. Dus je moet je verhouden tot anderen. Maar als secundair merkte ik... Dan ben ik over het algemeen heel erg solidair. Ik ben ook heel blij als mijn partners een andere geliefde hebben. Maar ik kon met één geliefde kon ik wel merken... dat hij had 2 vriendinnen die op dat moment allebei geen andere relatie hadden. Dus hij was hun primaire partner. Mm-hmm. En ik heb dat wel. Dus ik merkte mijn tijd met hem was minder... dan de tijd die hij met zijn andere vriendinnen kon besteden.
Ja.
En ineens merkte ik, door de frequentie die bij mij lager is... zal ik altijd de laagste positie hebben.
Ja.
Ook al ben ik misschien een van de langste die met hem is, ja, zal ik toch altijd die laagste. En die kon ik wel even voelen.
Oh, ja. Ja.
En op het moment dat er dan vriendinnen zijn die daar respect voor hebben, van oh, hè, jij hebt minder tijd. Nou, we zullen daar, hè, we gaan de vakanties regelen. Wanneer wil jij afspreken?
Nou, dat, ja, nou, hè,
dan zou ik. Dan zou...
Nee, maar die vakanties, even. Dat is toch echt een ingewikkeld verhaal, lijkt mij. Want wat het spreidt natuurlijk heel wijd uit met alle radartjes waar je rekening mee moet houden, of niet? Dat, ja, lijkt me echt hogere wiskunde.
Nou, het hangt er natuurlijk vanaf hoe dat is. In de open relaties merk je dat in het begin wordt het echt wel langzaam opgebouwd. En dat raad ik iedereen ook aan. Hè?
Ja.
Dus als je al één keer in de week afspreekt, is al veel. En de, ja, frequentie die kan nooit omlaag.
De frequentie kan nooit omlaag?
Nee, dus wat ik wel eens merk is dat mensen in een verliefdheid, dan zouden ze het liefst een geliefde twee keer in de week willen zien.
Ja.
Maar je merkt net zoals dat de primaire partner, dus op het moment dat je de relatie opent, moet de primaire partner moet tijd inleveren.
Ja.
Je ziet je partner niet meer zoveel als dat je zag. Het inleveren van tijd voelt bijna als het inleveren van liefde.
Mm.
Doe je dit, ja, met een geliefde, dus steek je dat te hoog in. Je kan de frequentie niet omlaag brengen. Je kan niet zeggen van, oh, het is nou twee keer in de week, maar ik heb nou een nieuwe vriendin. We maken er één keer in de week van. Dat doet pijn.
Oh, dus je begint altijd heel voorzichtig.
Dat raad ik iedereen toch wel aan. Ja. Om de frequentie zo laag mogelijk in te steken. En hou in gedachten maar dat nu is het één geliefde, maar misschien wil je het toch nog later, na 2-3 jaar... wil je misschien nog een geliefde erbij. Wat kun je dan nog steeds geven?
Ja, dus en wees voorzichtig met je beloftes.
En dat kunnen mensen, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te overzien, want je kent het niet. Je hebt het nog niet eerder meegemaakt. Dus...
Nee.
Want wat zijn nou de dingen die non-monogame stellen die bij jou komen? Want die lopen tegen dingen aan. Waar lopen ze nou het meest tegen aan?
Nou ja, wat ze in het begin altijd zeggen is de jaloezie. Terwijl, mm-hmm, ik denk, de vraag is of het de jaloezie is of de verliefdheid van de partner. Dus ik zou het eerder omdraaien. Ik denk dat de verliefdheid van de partner voor meer problemen kan zorgen. En dus die emotionele hechting moet omhoog. De geliefde van de partner, in hoeverre is die solidair of niet? He, dat is een punt. Mm-hmm. En gewoon onhandige dingen. Dus een eerste date bijvoorbeeld, dat je tijd afspreekt. Dat je zorgt dat je ook binnen die tijd terug bent. Afspraken over appverkeer. Je moet er maar vanuit gaan dat je eigen nest, in hoeverre kan die het verdragen dat van je uit je eigen nest nog zoveel aandacht met een ander is?
Ja. Oh, ik merk dat ik al helemaal buikpijn krijg als ik alleen al aan denk.
Ja, ik vind het ook echt heel, ja, heel bewerkelijk. Heel veel afspraken, regels.
Nee, maar het gevoel, het idee dat hij dat met
gebeurt.
Iemand anders
deelt.
Ja.
Bedoel,
ja,
je dat?
Ja, en met iemand anders gaat appen. Of dan zie ik hem al helemaal weet je, even douchen van tevoren. En leuke kleren aan en dan weggaan.
Ja. Nou, dat klopt. Ja. Het zijn dat soort dingen.
Ja.
Bij jou thuis altijd die oude onderbroek. En als je naar de geliefde gaat, is het weer een mooie. Ja, nou, dat soort kleine dingen.
Ja.
Oh, ja.
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 Dus dat ga je merken.
Maar jaloezie is... Jaloezie is rauw, zeg jij. Zeg jij het is.
Ja. Ik merk dat jaloezie, het labelen van jaloers, bezitterig, claimend, het is altijd zo verdrietig.
Mm-hmm.
Terwijl wat ik eigenlijk merk is op het moment dat je de relatie opent, dan heb je één partner die is heel erg verliefd, maar die ander die schiet eigenlijk acuut in de rouw.
Oh ja.
En wat ik merk is dat die rouw die wordt dan eigenlijk gelabeld als jaloers, bezitterig, onzeker. En terwijl het zo helpend is als... er gaan even wat gedachten door mijn hoofd. Kijk, wat je merkt als die relatie geopend, het is niet zo dat de partner thuis gelijk nee zegt.
Mm-hmm.
Dat zou je verwachten. Nou, nee, niet in ons huis.
Mm-hmm.
Dat is niet zo. Je merkt dat ze eigenlijk best wel genegen zijn om met je mee te denken. Ze waarderen het dat je het gezegd hebt. En je merkt dus in het begin ook dat er gezegd kan worden, goh, ja, ik zie ook, hè, ik zie dat je zo verliefd bent en ik zie het effect bij ons. Hè. We hebben echt veel echtere gesprekken. We praten veel meer. Dat zie ik allemaal. De valkuil is dat dan de partner zegt, ja, hè, ja, en het gaat alleen nog maar beter worden. Dus wat je merkt, wat de partner vergeet, is dat hij eigenlijk in de rouw van die andere partner moet stappen.
Mm-hmm.
Dus op het moment die partner zegt, ja, maar ik zie echt wel wat dit met je doet. En ik zie ook wel hoe zwaar jij het hebt. Ik weet zelfs niet of ik het omgekeerd ook zou kunnen.
Mm-hmm.
Snap je? Dat er ook in die rouwfase, dat daarin steun is, daarin merk je, ja, ik kan het hier in de lucht tekenen, maar dit is een podcast. Maar je merkt op het moment dat die heen en weer beweging is van rouw naar bouw. Ik noem het dus ook rouwen en bouwen. Dus van de rouw naar de bouw, van de bouw weer naar de rouw. En je merkt als dat zo zigzaggend kan gaan, dan kun je als twee partners vervolgens alsnog samen in die bouw gaan zitten. Maar als je dit als een cirkel zou zien, dan merk je dus één partner in de rouw, meestal de bestaande partner. Je hebt de verliefde partner, de schakelpartner zoals. En je hebt de geliefde, nou, die zit vaak vol in de bouwfase. Mm-hmm. Dus op zo'n cirkel heeft iedereen een hele andere positie.
Maar je moet wel echt heel erg zeker weten dat deze jouw echtgenoot, zeg maar, dat je die niet kwijt wilde. Dat je dit ervoor over hebt gehad. Kun je dan stellen dat de allerbeste relatie ook altijd zal zijn van alle relaties die je hebt? Want wat heb je er toch veel voor over om hem te houden?
Kijk, met mijn man ben ik al 35 jaar samen.
Ja.
Dus daar heb je al zoveel in meegemaakt. Er zijn ook zoveel verbindingen in. Dus en zeker al die ruzies, ja, mensen zijn er bang voor, maar die ruzies die helpen. Elke ruzie waar je doorheen komt, schept vertrouwen. Alle pijn die benoemd kan worden, het benoemen van pijn, maakt dat er ook ruimte is voor troost en geruststelling.
Ja.
Te vaak denken mensen, hoe kunnen we die pijn vermijden? Nee, die pijn ga je niet vermijden.
Nee.
Dit is pijnlijk.
Ja.
Dus laten we het ook maar gewoon aangaan. Dan is er ook ruimte voor troost en geruststelling. Dus die is gewoon heel belangrijk. En als je dat jaar na jaar na jaar doet, ja, dan bouw je wat op. Maar dit ga ik met mijn geliefdes ook hebben. Dus de eerste 2 jaar met de geliefde is altijd leuk. Maar je hebt je ook te verhouden tot die andere partners van je geliefde. Mm-hmm. Daar zit ook nog gedoe in. En hoe ga je daarmee om? Dus na 2 jaar heb je ook dezelfde patroon in je eigen relatie. Heb je vervolgens ook bij je geliefde.
Ja.
Dus dan heb je het in 2 fouten, hè?
Ja.
Maar je merkt dus dat je daarin dus ook elke keer als je daar weer door een ruzie heen komt, merk je dat die verbinding ook weer hechter wordt. Dus
maar jij bent je kerngezin, je gezin met je kinderen ben je aan het beschermen. Daarom heb je hiervoor gekozen. Die wilde jij niet kwijt.
Ja. Hè? Ik heb een hele goede relatie met mijn man en die is nooit slecht geweest. Dus er kan wel eens een gedachte zijn van je moet wat missen in je eigen relatie. Net zoals bij vreemd gaan, hè, worden gedacht. Dan moet er wat mis zijn in je relatie. Nee, dat is niet zo.
Nee,
ook bij mensen die vreemd gaan niet. Het is niet dat ze iets missen in hun relatie. Ze zijn misschien nieuwsgierig of ze zijn verliefd geworden. Dus het is niet vanuit een tekort dat je doet.
Nee.
En ik merkte bij mijzelf ook. Ik heb een hele goede relatie met mijn man. Die was toen goed. Maar ik was wel nieuwsgierig.
Ja, maar dat is denk ik het verschil. Jij werd verliefd. En bij jou was het niet van, godsamme, nou ja, we overwegen om te scheiden. Misschien is dit nog een optie, de relatie opengooien. Nee, bij jou was het, ik word verliefd. Ik heb geen slechte relatie met mijn man, maar ik werd verliefd op een ander.
Ja.
En vanuit dat is denk ik een andere aanvliegroute, hè?
Ja. Ja, dat ik denk wel dat heel erg helpt. En ik weet zelfs niet, ik zit nu even. Maar nu ik hier zit, dan heb ik de neiging om al die dossiers even langs te gaan. De meesten die bij mij komen, die zitten ook in deze situatie, hoor. Dat ze geven ook al, hè, als ik vraag van wat voor een cijfer zou je geven? Hè, hou je van je partner? Wat voor cijfer zou je geven? Zijn vaak hele hoge cijfers. En dus die komen al binnen met ik wil de relatie eigenlijk niet kwijt. Hè. Dat is eigenlijk de boodschap die je eruit kan lezen. En ik denk dat degenen die komen omdat ze al met één been uitgestapt zijn en dat ze denken, nou, misschien doen we dit maar. Ik weet niet of dat. Je zult alsnog keihard moeten werken.
Ja. Het is geen makkelijke escape om een scheiding te voorkomen.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je gaat daten, dus op het moment dat die scheidingsfase een beetje uitgesteld zou kunnen worden, of een moment van twijfel, laat ik het zo zeggen. Wat misschien, en dit is maar een gedachte, wat misschien nog zou kunnen helpen, is dat je op het moment dat je andere geliefdes ontmoet, ga je ineens met terugwerkende kracht ook je eigen partner weer waarderen.
Ja.
Dus ik merk waar ik me aan kon ergeren bij mijn partner aan dingen. Ja, dat blijft. Maar ik merkte ook hoeveel goede dingen hij had die voor mij zo vanzelfsprekend waren dat ik ze niet meer zag.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
En omdat een geliefde die eigenschappen niet had, kon ik ineens met terugwerkende kracht denken, goh. Wat een mooie man. Er
staat
ook,
gewoon weer een ander lampje op jouw man. Ja.
Ja.
Dat is wel heel mooi.
Ja.
Ja. Dat je dat weer ziet.
Nou ja, het klinkt als een enorme groei op bijna ieder vlak voor jezelf persoonlijk binnen de relatie.
Ja. Aan de ene kant heb je dat zo vermoeiend is. En aan de andere kant, de groei gaat heel hard.
En dat is dat wat het waard maakt? Of wat het brengt?
Nou, dat maakt het zeker in het begin. Maakte dat maakte heel veel goed. Dat je echt, ik denk, nou, hier kan echt geen. geen persoonlijke training en coaching tegenop. Plus, het is je eigen partner, dus die is ook blij met de veranderingen. Hè? Dus die zorgt wel dat die veranderingen blijven. Dus dat is ontzettend fijn. Maar nu ik ouder word en nu ik langer in deze relatie zit, is het echt die intieme vriendschap die je met een ander opbouwen. Dat vind ik heel waardevol. Er zit ook een bepaalde rijkwijd aan die persoonlijke ontwikkeling. Hè? Het is niet dat we de hele tijd op zo'n topniveau bezig zijn.
Nee.
Nee, dat is precies. Ik zit ook te zoeken naar van wat brengt het je dan? Hè? Want is het een levensstijl? Is het een hobby? Is het een persoonlijk ontwikkelingstraject voor je leven? Weet je wel, wat is dit? Want jij hebt echt een ander. Hiermee heb jij een ander leven dan iemand die, nou ja, een gewone monogame relatie heeft. Het is echt een. Het vult je leven op een toch een hele andere manier. Het vereist andere zaken.
Ja, kijk, bij mij is het natuurlijk sowieso al anders, omdat mijn leven en mijn werk zijn heel erg met elkaar verbonden.
Ja.
Dus het is voor mij een bron van inspiratie, doorlopend.
Ja.
Was jij ook relatietherapeut al voor dit allemaal begon?
Nee.
Dat is zo gekomen.
Nee, wij hadden binnen een half jaar hadden wij echt een hele diepe relatiecrisis. Toen zijn wij in therapie gegaan. Emotionally focused therapy.
Ja.
Nou, het eerste wat daar gezegd werd, geliefdes moeten de deur uit. Monogamie is de norm.
Ja.
En dat is nog steeds binnen EFT is dat de norm. Hoewel ik wel merk dat in Nederland zijn we al een stap verder. Een heleboel stellen van mij blijven bij elkaar. Hè. 73% blijven bij elkaar. Dus bij EFT Nederland werd gezegd, nou, hè, kom maar eens een keer vertellen over hoe dat werkt. En de belangstelling is ook groot. Het is echt heel actueel nu.
Mm-hmm.
Maar dat was toen niet.
Nee.
En dan krijg je, wat doe je dan? Dus je hebt een diepe relatiecrisis. En,
kon je er met vriendinnen over praten?
Nee, want wij hadden van begin af aan al gezegd, we laten de kinderen erbuiten. Dus onze kinderen weten het niet, nu nog niet.
Nee, maar vriendinnen, zou je bang zijn dat dat via dan toch weer...
Voilà.
Ja,
nee, dat is heel interessant. Jullie hebben dat bewust besloten.
Besloten.
En moeten uitvinden eigenlijk.
En het nog steeds niet weten. Snap je? Dus ook nu weet ik
niet...
Nou,
je weet er best wel veel van. Je hebt een heel boek.
Ja, maar dan nog. We weten echt, we staan aan het begin.
Ja?
We weten nog zo weinig hiervan. En dat komt echt omdat wij die langdurige cijfers, waar ik het in het begin over had, die missen wij. En wat ik ook mis, en dat is ook echt... Wij missen dat deze kennis van generatie op generatie wordt overgedragen. Dus je merkt dat op het moment dat mensen beginnen, nou dan wil iedereen wel een boek schrijven of ze komen in een podcast. Maar op het moment dat uitgaat, dan hoor je zo weinig meer. Dus het delen van schaamte en pijn en dat gebeurt zo ontzettend, waardoor iedereen opnieuw het wiel aan het uitvinden is.
Maar er zijn er ook niet, maar ook social network.
Die zijn er ook, maar zolang het goed gaat, zit iedereen erin. En op het moment dat het niet goed meer gaat, waar blijf je dan? Dus toen ik mijn boek in 2019 kwam die uit, toen ben ik op Twitter al die polyaccounts. Ik had voor jaren polyaccounts gevolgd. En ik had iedereen gevraagd, wil je dan retweeten en zo. Nou, en iedereen die niet reageerde, denk ik, hop, weg ermee. Totdat ik op een gegeven moment door had dat al die polyaccounts na 3-4 jaar, die waren er niet meer. Die waren niet meer actief.
Het wordt gewoon niet als een serieuze relatievorm gezien, blijkbaar.
Nee, het gaf voor mij meer aan. Er gaan zoveel uit. En waar blijven ze dan?
Waar blijven ze
Want
dan?
Die, dat geluid hoor ik niet.
Ja, nee, precies. Maar dus het wordt nog niet als een serieuze optie en een serieuze relatievorm gezien, lijkt het wel. Want jij zegt, we moeten dus ook gewoon het verloop op allerlei manieren moeten we gewoon open over kunnen zijn en over kunnen praten. En natuurlijk gaat dit niet altijd goed. Maar ook dan, is daar een verklaring voor? En het lijkt wel alsof het inderdaad, als het nodig is, dan staan mensen in de spotlight. En daarna hebben we het er maar niet meer over.
Ik weet niet of het te maken heeft met wel of niet serieus nemen.
Schaamte?
Ja, dat.
Ja. Oh, dus, ja.
En ik merk bijvoorbeeld, als ik hier aan stellen hier in Nederland bijvoorbeeld vraag, van hebben je ouders wel eens een verhouding gehad? Nou, al die zeiden nee. En je grootouders, hebben die wel eens een verhouding gehad? Nee. Iedereen in mijn praktijk heeft een verhouding gehad, maar die ouders en grootouders, niemand doet ooit wat. Snap je? Dus hierin merk je al dat die ervaringen worden
niet... Het is toch gewoon schaamte en oordeel?
Ja. Stel dat een van jullie twee is vreemd gegaan. Zou je dat delen met je kinderen? En zo ja, wanneer dan? Ja. Ik merk wel dat deze generatie nu, die heeft al veel meer coaching gehad, heeft al veel meer geleerd om te praten. Dus ik verwacht wel dat er nu meer gedeeld gaat worden met de generatie onder ons. Gewoon omdat wij geleerd hebben om ook over kwetsbare onderwerpen te praten.
Ja.
Maar dit zou veel, veel, veel meer mogen gebeuren.
Ja, en even voor de goede orde. Niet dat mensen denken nu van het feit dat jullie het niet aan de kinderen hebben verteld, heeft ook met schaamte te maken. Nee, daar hebben jullie een eigen duidelijke afspraak over gemaakt. Hè?
Ja. Wij merkten gewoon dat het feit al dat wij in het begin al direct in zo'n relatiecrisis kwamen. Toen hadden we al zoiets, oké, we hebben dit dus niet in de vingers. We wisten ook niet of wij het in de vingers gingen krijgen. Waren ze ontzettend jaloers. En we hadden wel zoiets, we willen niet dat onze onveiligheid de onveiligheid van de kinderen wordt.
Mm-hmm.
Daarnaast kende ik niemand van mijn leeftijd die positief was over de open relatie van hun ouders in de jaren 60, 70.
Ja.
Oh, ja. Dus ik kende ook op dat vlak geen positief. Ik hoorde alleen maar, die open relatie van mijn ouders, vreselijk.
Ja. Hè? Dus en dat gaat mis.
Dat gaat mis, ja. Ook ja. Die. Hè?
Ja.
Dus ook daar, terwijl er misschien een heleboel zijn die allemaal goed zijn gegaan.
Mm-hmm.
Maar daar horen we ook weer niks van. Hè? Dus...
Nee. Er is eigenlijk heel weinig bekend, denk ik dan, toch nog voor veel mensen. Omdat het misschien toch nog een taboe opheerst. Ik vond jouw boek dus ontzettend fijn om te lezen vanwege alle voorbeelden. En ik merkte ook, want ik heb wel gewoon een monogame relatie, maar ik haalde er toch heel veel uit voor de verbinding.
Ja. Het is het eerste boek over EFT en non-monogame relaties.
Ja.
Dus dat EFT-element haal je eruit. Ja. Dat gaat heel erg over
waar ik het allermeeste aan had. Want wat ik merk is vaak als er gedoe is, dan gaan wij al snel aan onszelf of aan een relatie twijfelen. En hier merk je heel erg van je kunt dat gewoon buiten. Weet je, de relatie is er. En dat gedoe, dat gaan we aanpakken.
Ja.
En dat vond ik enorm...
En het is een gezamenlijk probleem.
Ja. Ja, het is veel minder op dat, je, dat het op jullie samen niet goed zit, maar je gaat iets aanpakken. Dat vond ik fantastisch daaraan. Is er nog iets anders? Heb je nog een andere tip die je aan zou kunnen raden?
Qua boeken bedoel je?
Ja, boeken, film.
Nou ja, het eerste boek wat ik heel interessant vond, is een boek van Tineke Rodenburg, Vechten voor je scheiding.
Mm-hmm.
Je zou het niet verwachten, maar die gaat hier beschrijft ze de verliescirkel. En er is een andere, zijn ook twee schrijfsters, ik ben de naam even kwijt, maar die beschrijven het boek, de titel van het boek heet De mijnen zijn de liefste. Mm-hmm. En die beschrijven de dynamiek van een samengesteld gezin vanuit een systemisch perspectief, dus vanuit het systeem. En ik zie daarin heel veel overlap als het gaat om non-monogame relaties. En ook zij gaan daaruit van die verliescirkel.
Mm-hmm.
En dat is... Dus mensen die gescheiden zijn en die denken, hoe doen we dat nu met de nieuwe partner en nieuwe kinderen, die kan ik echt dit boek, mijne zijn de liefste aanraden.
Vanwege al die afhankelijkheden die je hebt in zo'n samengesteld gezin, lijkt het soms op... Oh, wat interessant, wat goed. Nou, we zullen in de show notes van deze podcast even exact ook met de schrijver van dit boek. En natuurlijk jouw eigen boek.
En jouw site, want als je dus meer wil weten van jou of denkt van, daar zou ik eens mee willen praten, dat is openrelatie.nu.
Ja, openrelatie.nu. En je kan ook met een zoekfunctie, dat hoorde ik van een stel laatst, iedere keer als ze tegen iets aanlopen, bijvoorbeeld verliefdheid, dan doen ze in die zoekfunctie verliefdheid. En dan zien ze allemaal blogs. Dus kun je op een hele makkelijke manier kun je gewoon per thema waar je zit, kun je dus even kijken wat er over geschreven is.
Nou, helemaal goed. Ja. Jeetje, wat was dit interessant. Ik vind het heel mooi zoals jij dat beoefent en over adviseert en daarover wilde vertellen. Dankjewel.
Ja, dank je wel.
Hartstikke goed. Oké, bedankt. Zo.
Ja.
Wauw.
Ze is de deur uit. Wij zitten een beetje perplex hier. Het heeft mijn kijk wel veranderd op de open relatie.
Zo. Dat vond ik ook, hoor. vond heel interessant. En ik heb eigenlijk gewoon nog zoveel vragen.
Ja, want je denkt, je hebt een beetje het vooroordeel misschien van, oh, dat is één grote seksuele uitspatting. Dat het vooral daarom gaat, maar
wow.
Het gaat met name eigenlijk de enorme verbintenissen die je aangaat. Niet alleen met je eigen vaste partner, maar dus ook met anderen.
Ja, hè? Ik vond het ook zo mooi dat ze zei, het geeft mij dus de kans om meerdere diepgaande relaties aan te gaan met mensen. Door deze, voor deze vorm te kiezen, kan ik dat dus in mijn leven. En ja. Dat vind ik heel mooi.
Ja, maar ik denk toch ook wel. Ik denk wel dat je uit een bepaald hout gesneden moet zijn. In de zin van, als je ziet hoeveel tijd er bij hun gaat zitten in praten over alles wat ze tegenkomen. Ja. Je moet ook wel die vaardigheid hebben om te praten.
Maar zou je die kunnen ontwikkelen? Want ik denk niet dat iemand dat alleen maar hele communicatieve mensen, zeg maar, open mensen hier aan beginnen. Ik weet het niet.
Ja, ik denk dat je dat kunt ontwikkelen. Het is met name wat mij met name trof was hoe je enorm kunt. Ik denk dat het zo'n versneld groeiproces is voor jezelf en voor je relatie.
Ja.
Omdat je natuurlijk, je krijgt met de meest extreme emoties te maken. En dat geeft zo een intensiteit. Waardoor je denk ik je hele leven opnieuw vormgeeft. Ja,
ik vind het wel heel. Ik vind het heel. Heel integer en heel zorgvuldig ook, wat zij erover vertelt. Ja. Heel serieus. En maar gewoon tijdrovend. Ik vind het wel echt een. Ik vind het wel heel ingewikkeld en druk klinken,
ja,
ook, hoor.
Ja, ja.
Maar het is een prachtige vorm als je het onder de knie krijgt.
Ja. Ja, wat zijn ze nou over die? Want bij mij blijft dat altijd maar steken op. Ja, maar ik zou daar te jaloers voor zijn.
Ja.
Niet voor mezelf. Ik kan zo wel 4, 5, 6, 8
ja,
mannen bedenken met wie ik heus wel eens lekker van pil zou willen gaan. Maar andersom kijk ik daar heel anders tegenaan. Terwijl je natuurlijk eigenlijk diezelfde. Je zou dat op dezelfde manier op waarde moeten kunnen schatten, zeg maar.
Ja, maar en zorgen voor, hè, zei ze. Want ja, van bilgaan is één. Maar je hebt echt een soort van verantwoordelijkheid ook richting, ja, die mensen. Zoals zij het dan in ieder geval deed.
Mm-hmm.
Dat is toch ook wel. Dat is echt een ander verhaal dan dat je het, zeg maar, puur voor de spanning of voor de seks doet.
Ja.
Dit is echt een relatievorm.
Ja, het is echt een relatievorm.
Ja.
En zij merkt dus dat er ontwikkeling in zit. En ik ben benieuwd of dat inderdaad, of we dit steeds meer gaan zien. Ik heb wel, ik moet zeggen, ik heb hier meer mee dan met die polyamorie, waarbij alle pijn en alle gevoelens die loskomen gewoon jouw probleem zijn. Ik vind juist het zo samen delen en daar zorg voor dragen. Dat is wat mij aanspreekt. Omdat je daarmee wel ook de lusten hebt. Maar ook de lasten die gewoon de verbintenis laten groeien.
Ja.
Dat vind ik er mooi aan.
Ja, zeker heel mooi. Ja, ze zegt inderdaad dat het komt eraan. Maar we zijn nog niet voorbereid. En dat is wat waar zij voor staat nu. Hè? Om iedereen te informeren. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd ook wat mensen hiervan vinden. En wat hun reacties hierop zijn. Maar blij met dit gesprek.
Ja, ik ook.
Oké. Okay.